In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat sprak de Heer Jezus tegen zijn discipelen, vlak voor zijn lijden en sterven. En dat is eigenlijk de samenvatting van deze diepe Psalm 129. Psalm 129 gaat over verdrukking, gaat over lijden, een lijdenspsalm. En als het gaat over lijden vanmorgen, dan zijn we altijd voorzichtig. Komt trouwens ook de waarom-vraag in ons naar boven. Waarom zijn er mensen, volkeren, die zo nameloos moeten lijden? Is dat straf op de zonde? Soms. Is dat het gevolg van het dienen van de ware God? Soms. Soms kan lijden ook een leerschool zijn om ons te oefenen, te trainen voor iets groots wat God met ons gaat doen. Denk aan Jozef. Eerst in de put voordat hij kwam in het paleis. Eerst in de cel voordat hij kwam op de troon. God had iets groots voor hem. Het ging door lijden tot de heerlijkheid. Opdat hij daar als onderkoning een groot volk in het leven zou kunnen behouden. Nou, het gaat vanmorgen over het lijden. In bijzonder over het lijden van Israël. Er staat in vers 1, ze hebben mij dikwijls benauwd vanaf mijn jeugd, zeggen nu Israël. Ik ga dat ook toepassen op het lijden van de Heer Jezus. En ik ga dat ook toepassen op het lijden van de gemeente, de kerk en de gelovigen. Het is een lied hama'alot, een lied hama'alot. U weet, de liederen Hamaalot, bedevaartsliederen, pelgrimsliederen, die werden gezongen door het Joodse volk dat van heinde en ver optrok naar de tempel in Jeruzalem om daar de grote feesten van de Here te vieren. Ze gingen in een stoet, in groepen tegelijk, en ze waren natuurlijk blij, hun hoofden waren opgeheven, ze waren blij en ze gingen de feesten des Heren vieren. En dan zongen ze onderweg. Wat zongen ze? Nou, hele blijde liederen. Psalm 122 bijvoorbeeld, kom ga met ons en doe als wij. Maar ze zongen ook liederen waar de toon een beetje gedempt van was. Bijvoorbeeld Psalm 129, dat zongen ze ook onderweg. En dat ging over moeite en lijden en strijd. Een pijnlijke terugblik op hun verleden. Ze hebben me dikwijls benauwd vanaf mijn jeugd af aan, zeggen Israël. En zo wordt ook tijdens de tocht naar Jeruzalem al zingend de geschiedenis van Israël overdacht en bezongen. Zo kunnen we ook naar de kerk gaan. Je gaat naar de kerk, je gaat op naar Gods huis. En soms ben je heel verblijd, heb je zin in. En soms dan ga je met een hart dat zwaar is van zorg, van moeite en verdriet. En je ploft neer in je bank. En je zou wel kunnen janken. In mijn eerste gemeente, Goudswaard, als je aan de hoofdingang binnenkwam, dan keek je pal tegen een groot bord. En op dat grote bord stond dit: rust hier, gij blijden en moeden, met al uw vreugd en kruis, waar is het beter toeven dan in des Heren huis. En zo is het. Vanmorgen dus een lied hama'alot, een pelgrimslied, een lijdenslied. Dat zet ik boven de preek, een lijdenspsalm. En dan zie ik in Psalm 129 drie gedachten. Ik zie allereerst verdrukking. Vers 1 tot en met 3. Ze hebben me dikwijls benauwd van mijn jeugd af aan, zeggen nu Israël. Ten tweede zie ik verlossing. Vers 4. De Heere die rechtvaardig is, heeft de touwen de goddelozen afgehouden. En ik zie ten derde verdelging. Dat is vers 5 tot en met 8. Laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden allen die Sion haten. Een lijdenslied. We letten ten eerste op verdrukking, verdrukking van Israël. Ten tweede letten op verlossing, verlossing door de Heere. En ten derde letten we op verdelging. Verdelging van de vijand. Nou, laten we beginnen bij vers 1. Zij hebben mij dikwijls benauwd, gekweld van mijn jeugd af, zeggen nu Israël. Mij, dat is, ja, iets persoonlijks. Dat zijn de pelgrims die zingen, die tolk zijn van het hele volk Israël. Ze hebben mij, Israël, gekweld. Zij, wie zijn die zij? Zijn dat enkele mensen, enkele volkeren? Nee, zij, dat is niet bij name op te sommen. Zoveel mensen, zoveel volkeren en zoveel eeuwen die dat volk, dat bondsvolk van God hebben benauwd. De Messias beleidende Jood Isaac da Costa die zegt Psalm 129, dat is de nationale psalm van Israël. Dat zou ons volkslied wel kunnen zijn. Een sombere samenvatting van heel Israëls geschiedenis. Die geschreven is in bloed, in tranen en in lijden. Je zou inkt tekort komen om dat allemaal op te schrijven. Er is in de hele wereldgeschiedenis geen enkel volk dat zoveel geleden heeft als het volk Israël. Ze hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af aan, zeggen nu Israël. In vers 2 wordt het herhaald. Ze hebben mij dikwijls van mijn jeugd af benauwd. Staat er twee keer in, vers 1 en 2. Het wordt herhaald. Ja, het is ook herhaalde malen voorgekomen. Vanaf hun jeugd, vroeger al. Heel veel, heel vaak. Het wordt herhaald. Eindeloos herhaald als het ware. Ze hebben me dikwijls benauwd, niet af en toe. Maar dat volk dat ging nou van benauwdheid tot benauwdheid steeds voort. Altijd maar door. Niet incidenteel, structureel. Weet je, letterlijk staat er voor dat woordje benauwd een woord wat te maken heeft met wurgen. Samenknellen. Dat doe je denken aan een slang, een python, een levensgevaarlijke slang. Die zich kronkelt om iemand heen en dan, ja, dan word je samengeknepen door de kracht van die slang. En dan wurgt hij je, dan verslindt hij je. Dat staat er, benauwd. Dat stikkenstoel. Vanaf hun jeugd af aan. En als je dan denkt aan het volk Israël, dan denk ik al aan hun jeugd, aan het begin van hun volksbestaan in Egypte. Daar werden ze al benauwd. Met de verdrinkingsdood van de kindertjes die in de Nijl geworpen werden. En de zweepslagen van de slavendrijvers. Toen begon het al. Tot op de dag van vandaag. En tot in de eindtijd. Tot de wederkomst. En dan wordt er een beeld gebruikt. Een beeld uit de landbouw. Vers 3. Daar ben ik bij mijn tekst trouwens. Ploegers hebben op mijn rug geploegd. En ze hebben hun voren lang getogen. Hier wordt een beeld gebruikt van een boer die over zijn veld, over zijn akker aan het ploegen is. Een os, en die os zit met touw, met strenge gebonden aan een ploegschaar, een ploegijzer. En dan trekt die boer, die trekt dan voren, lange voren, van het ene einde en dan weer terug. En dan weer naar heen en dan weer terug. En dan zie je op een gegeven moment allemaal van die groeven. Op je akkertje. Allemaal groeven naast elkaar. Lange groeven, veel groeven, diepe groeven. En zo loopt die boer over zijn akker, over het land. En zo zegt hier de dichter, zo was het met het volk Israël. Die akker, dat is de rug van dat volk. En die boer, die ploegers, dat zijn de vijanden. En die vijanden die hebben met wrede martelwerktuigen diep in de rug van dat volk een ploegijzer gezet. Want ze hebben lange voren getrokken, staat er. Dat sneed er diep. Dat scheurt de aarde open. Hè, zo'n ploegijzer. Dat rijdt de aarde open. Legt de aarde open. En zo is dat over de rug van dat volk, zegt hier de dichter. Hè, dat is opengereten door de vijandschap van de volken. In zijn hele lengte en in zijn hele breedte. Zo diep dat het bloed eruit liep. Vele malen, van vele kanten. Zo pijnlijk, zo martelend, martelend pijn. Zo smartelijk. Ze hebben hun voren diep getogen. Dat wil zeggen, dat is nou de haat. Hè? De haat. De haat die is altijd fel. Die slaat fel en die trekt diepe voor, zo diep mogelijk. Die zweepslagen in Egypte, hè? Zo hard mogelijk op de rug van dat volk. Wreed, kwellend. Nou, ik dacht dat dit de letterlijke uitleg was. U zegt, dominee, waarom preekt u nou over deze psalm? Nou, we zijn bezig met een prekenserie over die liederen Hamalot. En dan komt dit er ook uit. Moeten we ook over nadenken, moeten we niet overslaan. Mag ik dit toepassen? Allereerst natuurlijk op Israël, want het gaat hier letterlijk over Israël. Het Oude Testament, het bondsvolk, het Joodse volk. Ze hebben me dikwijls benauwd, die ploegers. Dat begon al in Egypte, ik heb het verteld. En vervolgens in de woestijn, toen ze uitgeleid werden. Toen kwam Amalek, ook zo'n benauwd, zo'n ploeger. Hij begon achteraan bij de zwakken en de kindertjes, gemeenerik. En toen in Kanaan, de Filistijn, hoe vaak lees je dat niet, de Filistijnen? Over u. Ja, en toen de wereldmachten. De Assyrische koning Sanherib. Sion benauwd. En Nebukadnezar, de Babyloniërs. De stad verbrand. Het land verwoest. En het volk weggevoerd. In de tijd van de Heer Jezus, die Romeinse adelaar. Daar kwam die Romeinse adelaar. En die Romeinse adelaar, die streek neer op de rug van dat volk Israël. En hij zette zijn klauwen diep in de rug van het volk. 70 na Christus. Stad, tempel, verwoest, verbrand, volk verstrooid. En toen kwam de kerkgeschiedenis. Ze hebben me dikwijls benauwd. Wie? De kerk. De naam christenen. In de naam van het kruis hebben ze de schedels van de Joden ingeslagen. Kruistochten. Joden, gele Jodensterren heeft de kerk uitgevonden. Punthoeden die ze moesten dragen. Kerk uitgevonden. In de stille week van Palmpaarsen tot Paarsen. Er zijn wat Joden vermoord. Omdat ze werden beticht van godsmoordenaars. Tijd van de kruistochten. Dieu le veut. God wil het. God wil het. En daar trokken ze. Kruistocht. Daar trokken ze. Naar het Heilige Land. Onderweg. Duitsland. Joden vermoordend. Dikwijls benauwd. Tot wurgens toe. Letterlijk. Dan kwamen ze in Israël, in Jeruzalem. En toen kwamen ze daar. En toen hebben de kruisridders, die hebben de Joden in de grote houten synagoge, de hoofdsynagoge in Jeruzalem, hebben ze allemaal ingeduwd. En toen hebben ze de deur dicht gedaan, toen hebben ze die in de fik gestoken. Dan zijn ze levend verbrand. En die kruisridders, die gingen rondjes op hun paard rijden. En ze gingen zingen. Dit is van de Heere geschied, dit is wonderlijk in onze ogen. En de dag daarna gingen ze avondmaal houden. Nou, Tweede Wereldoorlog. Ausradieren. Die Endlösung. Concentratiekampen. Heel letterlijk. Tot stikkens toe benauwd. Vergast. De kleine Uziel Spiegel. Een van de 1,5 miljoen kindertjes. Vergast in Auschwitz. Vergast. Diepe voren. Diepe wonden. Lange voren, bloedsporen, tot op de dag van vandaag. Er loopt een lijn van de Jodenhater Haman naar Hitler, naar Hussein, naar Hamas. Ploegers, diepe voren, de geesel van de tong, ook dat. En waarom? Ja, gedeeltelijk zou je kunnen zeggen vanwege hun verbondsbreuk. Ze hebben het verbond met God verlaten, gedeeltelijk. Gedeeltelijk. Waarom? Ik durf niks te zeggen. Ik zie wel in de Bijbel een raadsel. En dat is dat het lijden van dat volk van God dat het te maken heeft met verkiezing. En dat kan ik niet uitleggen, maar het is wel zo. He, dat Gods meest beminde vaak ook de zwaarst beproefde zijn. Het is een ereteken van de verkiezing van God. God verkiest ondoorgrondelijk voor mezelf. Ik kan het niet uitleggen. God verkiest tot lijden. Maar na dat lijden dan toch ook de glorie, de heerlijkheid. Dat is wel de lijn van lijden tot heerlijkheid. U ziet de strijd tussen het slangenzaad, letterlijk, de python, slangenzaad, de haat en het vrouwenzaad. Die slachtoffer lijkt te zijn. Mag ik nog een uitspraak aanhalen van die Messias belijdende Jood Acosta. Die heb je prachtige dingen over gezegd. Hij zegt, hiermee draagt het volk het kenmerk van hun koning bij uitnemendheid, de Messias. Dus in hun lijden, in die diepe voren, die bloedsporen, dragen ze het kenmerk van de Messias. Dat, in dat lijden lijken ze op de lijdende knecht des Heren, de Heere Jezus. In hun benauwdheid vertonen ze het beeld van Jezus Christus. En dat brengt mij op de toepassing dat ik in de Heer Jezus wil zien in deze psalm. En die zie ik er ook in. Het lijkt net alsof in psalm 129 de geest getuigt van het lijden dat op Christus komen zou. Deze psalm is ook vervuld in de Heer Jezus. In zijn lijden, de geplaagde, de geploegde des Heren. Van zijn jeugd af aan, ja zo was het ook met de Heer Jezus, van zijn jeugd af aan. Nauwelijks heeft de vrouw de mannelijke zoon gebaard, of de draak staat gereed om dat kind te verslinden. Herodes, de kindermoord. Zij hebben mij van mijn jeugd af aan benauwd. Als ik dan denk aan de Heer Jezus, wat het voor hem betekend heeft om in deze door de zonde vergiftigde atmosfeer 33 jaar lang te leven en aan te kijken tegen een open schuld. Dat moet wat voor hem geweest zijn. Het is niet voor niks dat we vaak lezen dat de Heer Jezus de berg opging, 's morgens vroeg, om de reine atmosfeer van de hemel, van zijn vader, in te ademen. En daarna de berg weer af, een vervloekte aarde, betreden. En als ik dan denk, gemeente, aan de ploegers die op mijn rug hebben geploegd. Als je dan denkt aan de Heer Jezus, wat denk je dan aan? Weet je, dan denk ik aan wat er gebeurd is toen de Romeinen hem in handen kregen. Toen Pontius Pilatus hem in handen kreeg. In het rechthuis, Gabbata. Voor de kruisiging eerst de geeseling. Er staat ook in een van de profeten. Ik gaf mijn rug aan degene die mij sloegen. Kom, laten we eens gaan kijken daar even. Met huiver in dat rechthuis van Pilatus. En daar zie ik mijn borg, lijdend, vastgebonden aan een paal. Zijn kleren van zijn rug getrokken, zodat zijn rug naakt ontbloot werd. Zijn hoofd naar beneden, zijn rug uitgerekt en toen werd hij gegeten. Toen begon de geeseling. En aan het eind van die geeseltouwen botjes, zo wreed. En toen gingen ze die gezegende rug van de Heer Jezus geeselen. En elke geeselslag, dat trok zijn vel van zijn lichaam, ook zijn vlees uit zijn lichaam, als een, ja ik kan niet anders zeggen dan als een voorgetrokken door een ploegijzer. En toen nog eens, en toen nog eens, en toen nog eens. Zie ons betalende borg. Ik kan alleen maar zeggen, een en al wond. Diepe voren, lange voren. Waar het bloed uit zijn lichaam stroomt. Ik kan alleen maar zeggen, zijn rug lijkt op een akker die omgeploegd is. En als ik nou kijk met ogen van het geloof, als ik die krijg. Dan is zo de Heer Jezus. Ja, je kan hij niet snappen, hè. Maar dan is zo de Heer Jezus voor mij zo kostbaar. Hè? Zo kostbaar. Het lijkt net. Vindt u dat raar dat ik dat zeg? Vindt u dat raar? Het lijkt nou net alsof ik in die diepe voren, ja, met geloofsogen, hè. Het lijkt nou net alsof ik in die bloedsporen, alsof ik daarin lees het woord volbracht. Weet je, als ik zo mijn verlosser aanschouw, dan springen de tranen in mijn ogen. Wat ging hij er diep doorheen? Wat ging de ploegschaar van Gods recht er diep doorheen bij hem? Iedere geeselslag. Een groef. Een rood litteken, een bloedende wonde. Ik staar op hem, mijn bloed, bruidegom. Mijn liefste die blank is, maar die rood wordt door zijn eigen bloed, karmozijnrood. En ik bedenk, en ik schaam me, en ik denk, voor mij moest hij daar staan, voor mij. Ik had daar moeten staan, maar voor mij ging hij daar staan. Ja, ik kost hem die slagen. Die slagen. Ik. Dat doet pijn. Dat Christus nou zo duur voor mijn zonde moest boeten. Maar weet je, die wonden, die hebben me ook gered. Daarom kan ik juichen. Daarom kan ik juichen. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Innerlijke genezing, eeuwige heling. Uit eeuwige liefde ving hij die klappen op. Over zijn rug ben ik zalig geworden. Over zijn rug heen. Ja, gemeente, dat is wonderlijk. Dat is diep. Als ik zo Psalm 129 lees, dan krijgt die Psalm 122 voor mij een gouden randje. Dan zie ik daar Christus in. Een gouden rand van genade. Dan zie ik dat in die diepe voren van de ploeg, dat er een oogst van genade gaat rijpen. In die diepe voren. Nou, dat is de eerste gedachte. De verdrukking. Israël letterlijk, de Heer Jezus. Maar je zou kunnen denken aan de kerk. Vanaf de jeugd van de kerk. Ze hebben me benauwd van mijn jeugd af aan. Dat denk ik aan de gemeente. De kerk. En inderdaad, toen de kerk ontstaan was. De christelijke kerk, de gemeente. In Handelingen 2. Ze waren net ontstaan, net geboren. Of er breekt al vervolging en verdrukking uit. Benauwdheid. Moest er wat Sanhedrin verschijnen en zo. Het lijkt net alsof het kruisdragen achter de Heer Jezus aan, kruisdragen op je rug, dat onlosmakelijk te maken heeft met christen zijn. Kruisdragen, vrucht dragen. Volgelingen van de Heer Jezus, als je godzalig wil leven, dan zal je op een gegeven moment te maken krijgen met een of andere manier van vervolging. Geen salonchristendom. Nou, dat is ook gebeurd. Als je kerkgeschiedenis leest. De Romeinen, Romeinse tijd. Hevige vervolgingen. Tijd van de reformatie. En nog, ik denk wel 2/3 van de christelijke kerk wordt vervolgd in onze tijd. Tot in de eindtijd. De Heere laat zijn gemeente door moeilijke ervaringen, door moeilijke perioden heen gaan. Ja, waarom? Ze worden in cellen opgesloten. Ze werden door de tanden van de wilde leeuwen, de wilde dieren, werden ze vermalen. Hun lichaam werd verbrand, hun hoofd werd eraf geslagen door de bijl. Hun goederen werden verbeurd verklaard. En huizen in brand gestoken. Nog steeds. Ook de geschiedenis van de kerk is in bloed geschreven. Van hun jeugd af aan, tot nu toe. Ik las de krant gisteren en eergisteren. Kijk, wat staat er nou in over... En ja hoor, bijna elke dag staat er een berichtje in over christenen die vervolgd worden. Vrijdag stond er in de krant christenen in Wit-Rusland. Gewelddadig opgepakt. Hun Bijbels in beslag genomen. En verhoord. Er stond gisteren in de krant over christenen in Bangladesh. Door extremistische moslims. Bekogeld met bakstenen. Geïntimideerd, bedreigd. Christen daar in één dorp, ze mogen niet van het water bij de waterput meer drinken omdat ze christenen zijn. Dat was alleen maar voor moslims. Enige put met water. Achtergesteld, genegeerd, gediscrimineerd, vervolgd. Voorgangers in Turkmenistan. Strafkampen worden vastgezet. En vrouw met 9 kinderen weet niet waar man is. Het gebeurt nog steeds. Kan ook in je persoonlijk leven zo zijn. Zal ik het ook toepassen vanmorgen? Ze hebben mij benauwd van mijn jeugd af aan. Ploegers hebben mijn rug doorploegd. De ploegijzers van vervolging, van verdrukking, van ellende. Van de geestel van laster en smaad en spijtende spot en stekelige opmerkingen. Tot aan bloedige vervolgingen toe. Dat kan ook persoonlijk zo zijn. Vanaf dat de Heer in je leven komt, vanaf dat je van de brede weg op de smalle weg gebracht bent, hè, dan krijg je te maken met tegenstand, van buiten of van binnen. Ook in je geestelijk leven kan dat zo zijn, hè, van, dat de ploeg er doorheen gaat. Diep bevroren. Ik moest er diep doorheen, zeiden ze vroeger. Ik moest er diep doorheen. Maar weet je, en dat vind ik nou het troostrijke, en dan ga ik naar punt 2, de verlossing. Ik vind het zo troost dat die ploegen er wel zijn, hè? Maar dat ploegen heeft wel een bedoeling. Kijk, de vijand wil je vernietigen, maar God heeft met dat ploegen een bedoeling. Het gaat God om de oogst. En weet je, dan is er een ploegtijd in je leven, dat kan. Opdat het zaad van Gods genade in een toebereide akker gestrooid kan worden. Omdat je ontvankelijk wordt voor het zaad van het woord, evangeliewoord. En omdat er een oogst mag komen, een oogst van waarachtig geloof en bekering. God. Het gaat niet om het ploegen, het gaat om de oogst. Ploeg is maar een middel. Ze hebben me dikwijls benauwd van mijn jeugd af aan. Ik zou zelf nog een psychische toepassing kunnen maken. Er zijn hier ook mensen, denk ik. Die kunnen zeggen, als ik denk aan mijn jeugd, van mijn jeugd af aan, van mijn jeugd, dan krijg ik zulke pijnlijke herinneringen. Ik zeg het heel voorzichtig en teren pastoraal. Dan word ik pijnlijk herinnerd aan de benauwdheid in mijn jeugd. Mijn moeilijke jeugd. Dat mijn levenslang zal achtervolgen. Dikwijls benauwd, bang, verbitterd. Maar geloof in God ben ik niet verloren. Nou, prijs God daarvoor. Er is natuurlijk heel wat moderne literatuur waar ze zeggen, als ik denk aan vroeger, en dan wordt een verhaal geschreven en dat verkoopt als broodjes over de toonbank. Ik vind het zo geweldig dat u geloof in God niet verloren bent. Vind ik zo wonder. De dichter van Psalm 129 is zijn geloof in God trouwens ook niet verloren. Dikwijls benauwd, moeilijke jeugd gehad. Diepe voren, diepe wonden hier, mijn ziel. Maar ik kan ook spreken, dat is nummer 2, van de menigvuldige verlossing. Tweede gedachte. Er staat zo mooi, evenwel, ze hebben mij niet overmocht. Ziet u staan in vers 2, evenwel, gij evenwel. Gij hebt me vastgehouden. Evenwel, nochtans, en toch. Ze hebben me niet klein gekregen, ze hebben me niet vernietigd. Ze hebben me niet... vergaan, verdelgd. Kan je letterlijk denken aan Israël? Ontzettend veel meegemaakt, maar dat volk leeft nog. Andere volken van de oudheid zijn weg, maar Israël is er nog. Niet verdelgd door het gas. Niet verdwenen van de aardbodem, het is er nog. Teken van Gods trouw. Teken dat God bestaat. De Joden, majesteit, de Joden. Ziet u in deze psalm een draad, de rode draad van het lijden. Maar ik zie in deze psalm ook een gouden draad van Gods genade, van Gods trouw. Ze hebben mij niet overmocht. God stond aan mijn zij. Hij zorgde ervoor dat de poorten der hel, zijn kerk, zijn volk in het Oude Testament, de christelijke kerk in het Nieuwe Testament, niet zou overweldigen. En dat is geloof. Ik denk aan een Jeremia, die zat daar ook op het dieptepunt, op de puinhoop bij de verbrande ashopen van Jeruzalem. En dan zit hij daar op de puinhopen. En dan zegt hij, het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Niet. En dan wordt er weer een beeld gebruikt om dat duidelijk te maken. Vers 4. De Heren die rechtvaardig is, die heeft de touwen van de goddelozen afgehouden. Kijk, je had een boer. En die boer had een os. Die had een ploeger. En die ploeger had een os. En die os die zat met strenge vast aan een ploegijzer. En daar ging die. Maar als je in ene keer die touwen, hè, waarmee die os vast zat aan dat ploegijzer, als je ene keer afkapt, ja, dan kan die os doorgaan, maar die ploeg die staat acuut stil. Nou, zo heeft God dat gedaan. In ene keer. De Heer heeft de touwen van de goddeloze afgehouden, één klap doorgesneden. En de ploeg hield stil. En de vijandschap hield op. Hoe kan je dat zien? Hoe kan je dat zien? Nou, dat zag je inderdaad in Egypte. Na 400 jaar verdrukking in die paasnacht. De Heere hield de touwen af. En het volk werd bevrijd. Een sterke hand en uitgestrekte arm uit Egypte. Op na 70 jaar ballingschap in Babel. En toen was het de tijd dat God de touwen van de goddelozen ging afhouden. En ze mochten terug naar hun land. Of na jaren van verdrukking en vervolging in de concentratiekampen. En toen zei God op 14 mei 1948, en nu hou ik de touwen van de goddelozen af. En ze mochten weer terug en ze kregen een staat. Het ontluikend begin van de verlossing. Of 40 jaar geleden, 1967, na 6 dagen, en toen zei God, tot hiertoe en niet verder. De ploeg kan ver gaan, maar tot hiertoe niet verder. En zo werden ze steeds zijn hulp gewaar. In zielsbenauwdheid en in gevaar. Steeds. Dikwijls benauwd en aan de andere kant steeds zijn hulp gewaar. En zo is het ook met de kerk. Zo was het ook met de kerk. Zo vaak periodes van moeite en moeilijke ervaringen. De ploeger hield op toen God zei stop. Toen hield de ploeger op. En toen kwamen er tijden van verademing. En op het ploegen volgt zaaien en volgt de oogsttijd. God die verzuimt niet, zegt een verklaarder, prachtige uitdrukking. God verzuimt niet zijn zegeningen te strooien in de voren die de ploegers hebben getrokken. Zo kan het persoonlijk ook zijn. Onthoud dat als bemoediging na de ploegtijd, de zaaitijd en de oogsttijd. Zo was het ook met de Heer Jezus. Hij is de geploegde van Golgotha. Dat is 1. En toen werd hij gezaaid in de hof van Jozef van Arimathea, graf gelegd. En toen kwam er de oogst op paasmorgen, de eersteling der dagen. De eerstelingsgarven, de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Als een blijde, als een eersteling, als een teken van de volle oogst die zal komen. Nou, dat is 2, de verlossing. Door die rechtvaardige Heren aangebracht. Het 3, daar ga ik mee eindigen, dat is dan de verdelging. Ja, dat staat er ook. Dat is vers 5 tot en met 8. Er staat, laat hen beschaamd en achterwaarts gedreven worden, alle die Sion gram zijn, haten. Laat hen worden als gras op de daken, dat verdort eer men het uittrekt. Het is aan de ene kant hebben we gezien dat God de vijandschap doet ophouden. Hij geeft uitkomst. Hij is de menigvuldige verlossing tegenover die menigvuldige benauwdheid. Hij geeft uitkomst, de vijandschap houdt op. Maar wat gebeurt er nou met de vijanden zelf? Nou, dat is de 3e gedachte. Er staat, ze zullen beschaamd en achterwaarts gedreven worden. Die Sion haten. Die Joden haten. Want als je de Joden haat, zegt hij de dichter, dan haat je de God van Israël. En die titel, de God van Israël, daar neemt de Heere God geen afstand van. Dat blijft hij, de God van Israël. En dan wordt er weer een beeld gebruikt, weer een landbouwbeeld eigenlijk. Ze zullen worden als gras op de daken, dat verdort, waarmee de maaier zijn hand niet vult. En de garvenbinder zijn hand niet vult. Die goddelozen worden vergeleken, die jodenhaters, die godhaters, die worden vergeleken met gras op de daken. Hoe moet je dan aan denken? Nou, dan moet je denken aan een huis in Israël, in het oude Israël, het Oude Testament. En die hadden vaak platte daken. En er waren al van die huisjes in Israël waar de daken eigenlijk bestonden uit boomstammen. Dat was zo'n beetje de dakbedekking, hè? De ommuring ook, de dakbedekking, die boomstangen. En daar werd dan wat aarde, werd met aarde aangestampt en dat was dan een beetje zo het dak. Nou ja, dan gebeurde het wel dat in de regentijd, de graszaadjes meewaaiden zo. En dan kwamen daar op het dak terecht en in die aarde vielen. Die zaadjes. En als dan een regentijd was, ja, dan ging dat ontkiemen natuurlijk. Hè. Dan zag je inderdaad van die grassprieten zo op de eerste etage, dak, terras. Schoot zo op. Maar ja, als dan de zomertijd kwam met de hete zon, dan verdorde dat gelijk weer, het gras. Het schoot zo op, maar het verdorde ook zo weer. Weet je waarom? Het had geen wortel. Het had geen wortel. En daarom had het geen waarde. Het groeit snel, maar het verdorde ook snel. Het lijkt net alsof hij de dichter wil zeggen, de vijand die houdt geen stand, dat is als gras. En de maaier staat er in vers 7, die zal zijn handen niet mee vullen. En normaal gaat een maaier, die pakt dan het gras zo met zijn ene hand en met de zij zo, snijdt hij dat gras af. Maar ja, die paar sprietjes die daar staan op dat dak, daar kan de maaier zijn hand niet mee vullen. Doe niks aan, doet er geen moeite voor. Nog de garvenbinder, zijn arm. Ja, dat is normaal, hè. Eerst had je dan de maaier, die sneed af en die liet dan liggen. Dan kwam de garvenbinder achteraan, die raapte het op en die bond het dan. Ja, die maaier die begint en dan heb je ook geen garvenbinder nodig, want die kan er ook zijn hand niet mee vullen. Dan staat er in vers 8, laatste versen die voorbij gaan, die zullen dan niet zeggen, de zegen des Heren zijn bij u. Dat gebeurt ook in de oogsttijd. De maaiers die maaiden, denk aan Rut en Boas. En de garvenbinders die bonden samen en als de voorbijgangers voorbij kwamen, ze zagen die maaiers en die garvenbinders, dan riepen ze, God zegen! Maar ja, als het gaat over die goddelozen, die antisemieten, die wensen we God zegen niet toe. Die wensen we niet heil en voorspoed. Integendeel. En die voorbijgaan, die zullen niet zeggen, de zegen des Heren zij bij u. Nou, gemeente, ik heb deze psalm uitgelegd. Het ging vanmorgen over verdrukking en over verlossing en over verdelging. Ook dat laatste. De goddelozen, zegt hij, de dichter, die moeten maar rekenen op een misoogst. Dat loopt uit op een misoogst. Het gras kan hoog verheven, op de eerste etage groeien. Maar het heeft geen zin. Heden groen en morgen dor. Weet je, dan mag ik nog één lijn trekken. Ze hebben mij dikwijls benauwd van mijn jeugd af aan. En dan denk ik nog aan, dan denk ik aan de toekomst, aan de eindtijd, aan de eindtijd. Er komt nog in de toekomst, als ik de profetieën goed lees, dan komt er in de toekomst nog één keer een tijd van benauwdheid voor Jacob. Ze zijn nu in het land, ze zijn nu, er is nu een staat Israël. Er komt nog één keer een tijd van de grote benauwdheid voor Jacob, de tijd van de grote verdrukking. Die komt nog. En dan zullen er nieuwe ploegers komen. Weet je, de Bijbel, de openbaring noemt dat de antichrist. En die zullen dat volk openrijden. Maar dan komt Jezus terug. Dan komt de grote verlossing. Dan zal de antichrist, dan zal die als gras worden verbrand. In de poel van vuur, die brand van vuur en sulfur.
En dan zal het volk Israël uiteindelijk definitief worden verlost, worden bevrijd. Dan gaat het van lijden tot heerlijkheid. Er is geen treuriger volk dan het volk van de Joden. Er is geen treuriger geschiedenis dan de geschiedenis van het volk van de Joden. En toch, hun begin was genade, Abraham, God riep ze, en het einde zal zijn heerlijkheid onder vorst Messias. En als we nou deze psalm goed gelezen hebben, gemeente, dan geloof ik, als je dit nou leest, dat je in je hart een ruim plaats voor Israël inruimt. Dat je Sion niet meer gram kan zijn. Dat je die God van Israël mag erkennen als de vader van de Heer Jezus. En vooral dat je Sions vorst, de Heer Jezus, erkennen gaat voor je Heer. En dat je nou in hem, Sions vorst, de Heer Jezus, je heil en je hoogst geluk beschouwt. Er is nog een toekomst voor dat volk. Dat lees ik hier ook in. Maar ook voor de gemeente. Ook voor de gemeente. Ook voor de kerk des Heren die strijdt en bestreden en die lijdend is. Eenmaal, dan zal het lijden voorbij zijn. Van die hele lijdende kerk, ook in 2007. Of het nou in Wit-Rusland is, of het is in Turkmenistan, of het is in Bangladesh, of het is in Soedan, of het is in de communistische, of het is in Noord-Korea, of het is in islamitische landen. Dan zal het overgaan naar de triomferende kerk. Wie met hem lijdt, die zal ook met hem worden verheerlijkt. De naam christenen zullen beschaamd staan voor eeuwig. Ik dacht nog bij mezelf, wat zal dat zijn, hè? Nu zie ik alleen maar de achterste delen van de Heer Jezus. Hoe bedoelt u dat? Nou, in de navolging volg ik de voetstappen van mijn heiland. En ik kijk net als Simon van Cyrene, ik kijk eigenlijk alleen maar tegen zijn rug aan. Achter de heiland aan, dan kijk ik naar zijn rug. Naar die diepe lange voren, daar kijk ik naar. Nu, straks dan zal hij zich omdraaien. En dan zal ik hem zien, van aangezicht tot aangezicht. Dan zal ik nooit meer zijn diep ploegde rug hoeven te zien. Dan zal hij nooit meer zijn rug naar me toekeren. Maar dan zal ik hem zien zoals hij is. Met de wonden in zijn handen. Met de wonden in zijn voeten. Met de wonden in zijn zij. Maar dan zal ik voor eeuwig zijn aangezicht mogen aanschouwen. In de wereld zult ge verdrukking lijden. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Amen.